Goedemorgen allemaal. En ik begrijp de mensen daar ook. Goedemorgen via de camera. Wij hebben gisteren lekker gegeten, gisteravond. Wij hadden, ik ga eens naar de markt en ik haal een lekker visje, dorade, filetje, lekker op de huid gebakken. Ik hou ervan. Dus dat huidje zo knapperig en het visfilet net gaar. En we hadden er een salade bij van een beetje quinoa en dan boontjes en broccoli. En peultjes. En die peultjes die kwamen uit eigen tuin. En van alles wat er op dat bord lag, vond ik die peultjes gewoon het lekkerste. Ik denk ook dat ze echt het lekkerste waren. We hadden wel eens peultjes uit eigen tuin. En dan was het een tijdje zo droog geweest en zonnig. En dan krijg je van die bleke, grijsgroene peultjes. Van die dradige, droge... Bah. Maar deze peultjes, dat heeft natuurlijk de afgelopen weken echt geregend... En deze peultjes waren fris, groen, knapperig, zoetig. Was echt het lekkerste van wat er op dat bord lag. Want dat plantje waar die peultjes aan hangen, die had dus zijn wortels goed nat. Hou je wortels nat, dat is wat ik bedacht had als thema voor deze dag. Ik wil twee stukjes lezen uit Jesaja 55... Een stukje en uit Johannes 15 een stukje. Ik zie daar een link tussen. Nou, en u hopelijk straks ook. Jesaja 55, vers 10 en 11. Daar gaat het over regen of sneeuw. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert... Maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Oh ja, ik heb hier dat ding liggen, hè? Het volgende stukje wat ik wil lezen is dus uit Johannes 15, vers 7 tot 15. Eigenlijk zou ik het liefst Johannes 14 tot en met 17 lezen, maar ja, dat zeg ik nou de afgelopen maanden steeds als ik ga spreken, dan zeg ik nou eigenlijk zou ik het liefst Johannes 14 tot 17 lezen. Dus op een of andere manier, ik zit daar nou al zo lang in, ik kom er niet uit weg. Maar goed, ik heb een klein stukje uitgekozen, dus vers 7 tot 15 van hoofdstuk 15. Maar er komen straks vast nog een paar versen voorbij. Eerst maar even deze versen. Als u in mij blijft, hè, Jezus zegt dit tegen zijn discipelen, kort voordat hij gevangen genomen zal worden. Dan zegt hij, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Zoals u mijn geboden in acht neemt, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren... Maar ik... Oh nee, dat zouden we niet lezen. Nou ja, goed. Ik kan het gewoon helemaal doorlezen. Oké, nou laten we stoppen bij vers 15. Ja, dat vind ik toch nog even de nadruk op leggen. Hè? Dus ik lees het gewoon nog een keer. Hè? Dus Jezus noemt zijn leerlingen, noemt die vrienden. Waarom? Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, aan u bekendgemaakt heb. Dus omdat Jezus alles wat hij van de vader gehoord heeft aan zijn vrienden bekendgemaakt heeft. Aan die discipelen, aan die leerlingen. Daarom zijn jullie mijn vrienden. Dus daar zit heel veel in. Aan intimiteit, aan liefde. In het feit dat Jezus woorden van zijn vader heeft doorgegeven aan zijn vrienden. Ik wil met een aantal stappen dus door deze twee teksten heen. Als eerste wil ik stilstaan bij dat Jezus het levende woord is. We lazen net in Jesaja dat God zijn woord heeft uitgezonden en dat dat woord niet leeg terugkeert naar de Vader. Jezus is het levende woord. En hij is voorspoedig geweest in datgene waartoe de Vader hem heeft uitgezonden. Hij heeft precies alles gedaan waarvoor God hem naar de wereld had gestuurd. En hij is teruggegaan naar de Vader. Met de Hemelvaart hebben we dat gevierd, hebben we dat herinnerd. En dat is ook echt iets om te vieren. Want op het moment dat hij terugging, weten wij op zeker dat hij alles heeft gedaan wat er moest gebeuren. Want hij was het levende woord en hij is dus niet leeg teruggekeerd naar de Vader. Leeg betekent nutteloos of vruchteloos. Hij heeft echt alles gedaan wat er op dat moment volgens de Vader moest gebeuren. Hij zei dat ook zelf, hè, dat gesprek wat hij had met die Samaritaanse vrouw bij de put, waar we net al even over hoorden, van dat Jezus zei van, hè, als je dan aanbidt in geest en in waarheid, even later, dan zegt hij in dat gesprek, dan eigenlijk zegt hij dat dus tegen zijn discipelen, hè, die zijn dan even wat lekkers gaan halen in de stad, en dan komen ze terug. Ik stel me zo voor, het zal ongeveer een broodje warm of zo geweest zijn. En dan komen ze terug en de Heer is dan nog in gesprek met die vrouw. En dan vragen ze, moet u niks eten, Heer? En dan zegt hij, ik heb eten waar jullie geen weet van hebben. Wat kan er nou lekkerder zijn dan een broodje shawarma, denken ze misschien. Maar dat bedoelt Jezus niet. En dan legt hij het uit, want ze snappen dat niet. En dan zegt hij, maar mijn voedsel is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Dat is echt zijn voedsel. Hij haalt daar zijn voeding uit. Hè? De mens leeft niet van brood alleen. Daar pareerde hij de verleiding van de duivel mee. In de verzoeking in de woestijn. Toen hij 40 dagen niet gegeten had. En die duivel die kwam langs. Die zegt, nou, daar liggen stenen. Daar kan je best een brood van maken als je de zoon van God bent. Maar Jezus wist, de mens leeft niet van brood alleen. Maar van ieder woord wat uit Gods mond komt. Ik dacht daarbij ook nog aan, dat hoor je wel eens vertellen als mensen verliefd zijn, dat ze dan geen hap door hun keel kunnen krijgen. Ik ben ook echt verliefd geweest, maar op een of andere manier heb ik dat punt nooit bereikt. Ik kon altijd eten en nog steeds, ik hou van eten. Maar goed, ik ben dus wel echt verliefd. Maar er zijn mensen die zeggen, ik kan geen hap door mijn keel krijgen, want ik ben zo verliefd, dat lukt mij eventjes niet. Dat is iets daarvan, dacht ik van, het verlangen van Jezus is zo groot om de wil van de Vader te doen. Dat voedsel voor zijn fysieke lichaam, dat komt niet op die eerste plaats. En dat zie ik daarin. Even verder terug in dat hoofdstuk 14 zitten we dan. Zegt Jezus dat bijzondere vers. Dat heeft hij eerst uitgelegd, dat hij echt één is met de Vader. Dat de Vader in hem eigenlijk de woorden spreekt. En dat de Vader de werken door hem heen doet. En dan zegt hij, als je in mij gelooft, de werken die ik doe, zul je ook doen. En grotere nog dan deze. Want, daar geeft hij dan een reden bij. Ik ga heen naar de Vader. En daar zie ik weer een link met dat, als hij heen gaat naar de Vader, dan is dat werk volbracht. Dat heeft een effect op zijn leerlingen, dat wij in de voetsporen van Jezus kunnen gaan wandelen. Omdat hij het werk volbracht heeft. Want even later legt hij uit, dat is hoofdstuk 14, vers 23, daar zegt Jezus, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En wat gebeurt er dan? Mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat is nogal wat. Dat God de Vader en Jezus hun intrek nemen bij ons als wij in zijn woord blijven. Dat die liefde van God, dus ik heb daar zo'n hartje gemaakt, dat staat symbool voor liefde. Maar er is een hele nauwe link tussen de liefde van God en de woorden die hij spreekt en de geboden die hij geeft. Dat is heel nauw met elkaar verweven. En wij kunnen dat nog wel eens ingewikkeld vinden vanuit onze mensheid. Hè? Want dat linkt dan aan het thema gehoorzaamheid. Van ja, geboden, die moet je doen. En als je dat dan niet doet, dan krijg je op je kop. En ga ik dan die liefde verdienen of zo? Maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Het is veel meer een voorrecht. Ik zat na te denken, welk voorbeeld kan ik gebruiken? En toen dacht ik, oh ja, toen ik als een jong broekie een bouwplaats mocht leiden. Ik was net klaar met mijn stage. En dat bedrijf zei, nou, we zien dat wel zitten met Gerard. Die mag een bouwplaats leiden. Toen kreeg de leiding over een bouwplaats van meer dan €1 miljoen. En ik dacht, ja, maar tegelijk vond ik het natuurlijk wel stoer en spannend. En een voorrecht en eer dat ze zeiden van, jij mag dit doen. En ik denk dat het veel meer in die lijn zit. Van, hey, je moet het doen, want anders dan word ik heel erg boos. Dat zei mijn baas helemaal niet tegen mij. Maar ik had ook helemaal niet dat gevoel daarbij. Ik zag het veel meer als een voorrecht dat ik dat mocht doen. Opvallend in de tekst die we net gelezen hebben, daar heb ik me ook afgevraagd. Jezus die zegt, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik jullie lief gehad. Dus ik vraag me dan af, hoe heeft de Vader Jezus lief gehad? Hoe heeft hij dat gedaan? Heeft hij hem een doos merci gegeven? Of een bos bloemen? Had hij voortdurend een heel warm gevoel van binnen? Hoe deed hij dat? Niet denk ik op die manier, hè, maar ik probeer me dat gewoon voor te stellen. Want als er staat dat Jezus op dezelfde manier zijn leerlingen lief had, hoe was dan die manier? Ik wil dat weten, ik wil dat leren, wat dat betekent. Maar volgens mij staat de logica daarachter, want dan zegt Jezus, als je je aan mijn geboden houdt, als je die in acht neemt, dan blijf je in mijn liefde. Zoals ik me aan de geboden van mijn vader gehouden heb, in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dus daar zie je ook weer die nauwe verbondenheid. Dat het feit dat Jezus in dat woord van God bleef en dat deed, dat leefde, dat uitleefde. Dat heeft alles te maken van die liefdesrelatie tussen God en vader. Net zoals ik heb Eline, mijn vrouw, leren kennen. De groeten trouwens allemaal, dat moest ik nog doen. Ze is nog in Rotterdam met de kinderen. Ik heb haar leren kennen en ik weet waarvoor zij staat. Ik weet wat zij belangrijk vindt. En ik geef daar gehoor aan, door daar naar te leven. Op die manier heeft Jezus, die kent de Vader, dat is een intimiteit. De dingen die God gezegd heeft tegen Jezus, toen hij gedoopt werd, kwam hij uit het water. En toen zei God, dit is mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Dus de dingen die God zei, de manier waarop hij Jezus lief had, was dat hij hem zei en liet weten, jij bent mijn geliefde zoon. En toen hij zijn bediening begon in de synagoge, zocht hij in Jesaja, in de boekrol, oh hier staat het, de geest van de Heere is op mij, om aan armen het evangelie te verkondigen van het goede nieuws, aan gevangenen vrijlating, blinden het zicht terug te geven, verslagenen vrijheid. En dat is wat we Jezus vervolgens zien doen. Dus de dingen die God de Vader tegen Jezus gezegd heeft, zijn woord, zijn gebod, zijn wil, zijn verlangen, dat ging over wie Jezus is en wat hij deed. En Jezus heeft daarnaar geleefd. En zoals de Vader Jezus uitzond, zo zegt Jezus, zend ik ook jullie uit. Zijn 12 discipelen. En in Johannes 17 lezen we dat een beweging is die op gang komt. Want dat bidt hij dan vervolgens voor alle die door hun verkondiging in dit woord geloven, in dit goede nieuws van Jezus. Dus Jezus is het levende woord. De volgende stap die ik wil maken is, wat doet het woord? Of misschien ook wel, wat doen wij met het woord? stukje voor de tekst die we gelezen hebben, gaat het over die vergelijking tussen een druivenplant en het woord. Dan zegt Jezus dat hij die rank is en dan, sorry, dat hij de wijnstok is en wij de ranken. En dan gaat het over snoeien. Dan zegt hij, jullie zijn al rein door de woorden die ik tegen jullie gesproken heb. En met dat reinen betekent niet dat hij met een sponsje en een sokje die plant heeft schoongemaakt. Maar dat is gesnoeid. Alles wat geen vrucht draagt is daaruit weggeknipt. Dat is een functie van het woord van God. Ik denk daarbij aan die tekst uit Hebreeën waar staat, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt diep door tot waar het van één scheidt. Been en merg en geest en ziel. En het legt de overleggingen, de gedachten van ons hart, die legt het bloot en die maakt daar onderscheid tussen. Die sorteert dat. Dat hoort wel bij het koninkrijk en dat hoort niet bij het koninkrijk. Dit is geest en leven en vrede en dat is vlees en dat is dood. Dus die gedachten, die kun je wegdoen en die gedachten, daar moet je uit leven. En het woord reinigt ons dus, als we daarin blijven, van al die dingen die niet bij het koninkrijk horen, die maakt dat we geen vrucht dragen. En het helpt ons om vast te houden aan de dingen wel van het koninkrijk, zodat we wel vrucht dragen. Het helpt ons om dat te sorteren. Er wordt ook een vergelijking gemaakt, volgens mij is dat Petrus, die zegt dat het onvergankelijke zaad is, het woord van God. Jezus zelf sprak de gelijkenis van de zaaier. Dan gaat het ook over het goede nieuws van het koninkrijk. Dat is als zaad wat gezaaid wordt. Het woord brengt leven. Jezus die zei, even kijken, volgens mij had ik hem ergens opgeschreven. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot jullie spreek zijn geest en leven. Dat staat in Johannes 6, vers 63. Dus Jezus' woorden, die zijn zelfs geest en leven. Het brengt leven. Het helpt ons. Ik vind dat plaatje van dat zipfile ook treffend. Hè? Ik probeer dan wel eens in die voorbereiding, want ik heb eerst een soort verzamelfase. Dan ga ik bidden en dan ga ik het woord in en dan schrijf ik zoveel op. En dan, nou ja, dat zijn dan, het is niet van alleen deze preek hoor, maar goed. Dat zijn dan pagina's vol. En dan denk ik wel eens, hoe krijg ik dat nou allemaal opgepropt tot een preek die te hanteren is en dan plop zo erin gestopt. Ik weet niet hoe dat moet, ik weet niet hoe dat werkt. Want er is zoveel rijkdom in dat woord. En dan denk ik, oh ja, dat is een beetje als een zipfile. Dan heb je een heel grote app voor je computer. En om die te downloaden, omdat het een beetje sneller, dan wordt dat ik weet niet hoe dat allemaal werkt, hè, met ICT. Maar dan wordt dat ingepakt en dat kan je dan downloaden. Maar dan moet je het eerst uitpakken. Dan vervolgens moet je het installeren. En dan kan je het gaan toepassen. Maar dat is eigenlijk met het woord van God ook. We moeten dat downloaden. We moeten dat binnen laten komen. En dan gaat het zich uitpakken, zich ontvouwen in ons leven. En dan moeten we het toepassen. Een grappig voorbeeldje daarvan vond ik. Een paar weken geleden was ik op een ouderavond in Amersfoort voor No Apologies. We gingen die tieners No Apologies geven. Een beetje uitgelegd wat dat project inhoudt en wat we gaan doen. En aan het eind vroeg een moeder, die stak haar hand op, zegt, ja, bij ons in de klas van mijn zoon, daar is de sfeer niet zo positief. Dus werkt dat dan wel met dat project No Apologies? En nog voordat ik kon reageren, stak een andere moeder haar hand op. En die zei, nou, mijn oudste zoon, die heeft een paar jaar geleden dit project gehad. Ze zat hier nu voor haar jongste dochter. En die wist zich te herinneren, toen we het er even over hadden, voordat ik hier naartoe kwam, wist die zoon zich te herinneren, jaren geleden. Zei, toen wij No Apologies kregen, hadden we zo'n stomme klas. Het was zo'n slechte sfeer. Het was echt niet leuk. Maar toen we No Apologies kregen, daarna is de sfeer echt omgekeerd, echt veranderd. Er zijn zelfs vriendschappen ontstaan die niemand voor mogelijk heeft gehouden. Ja, hoe bijzonder is dat? En dat, nou ja, ik viel even stil, want het maakt me dan dankbaar. Want misschien heeft een van onze vrijwilligers wel voor die klas dan ploeteren. En vervolgens ga je naar huis met een stuk ontevredenheid van, nou ja, ik weet het ook niet. Maar wij zeggen dan altijd tegen elkaar, dan bemoedigen we elkaar, zeggen we hebben het woord gezaaid. We hebben geprobeerd om de waarheid van Gods woord heel concreet te vertalen naar de leefwereld van die tieners. Dit is een goede manier om met elkaar om te gaan. Dat is niet een goede manier om met elkaar om te gaan. En nu kregen we een stukje getuigenis van hoe dat vrucht heeft opgeleverd. Dat maakt dankbaar en ook wel nederig dat je beseft van wow, het is best wel een groot effect wat we niet voor ogen hadden. En dat is mooi om te zien. Dat is dus wat het woord doet, het brengt leven. De derde stap. Hoe blijf je in het woord? En misschien ook wel een beetje waarom. Waarom zou je in het woord blijven? Alsof er nog niet genoeg zegeningen duidelijk zijn geworden. Wou ik er toch nog een paar opnoemen. Hoe blijven we in het woord? Ik wil eigenlijk even een paar versen lezen zo door het Oude Testament heen. Die gaan over het woord. En volgens mij zitten daar principes in die Jezus misschien ook wel in zijn gedachten had toen hij deze woorden zei tegen zijn leerlingen. Als eerste Joshua 1, Joshua 1 vers 8. Toen sprak de Heer tegen Joshua. Hij krijgt de taak van Mozes overgedragen en dan in vers 8... gaat het over dit boek met deze wet. Dat zijn de dingen die Mozes dus allemaal opgeschreven had, die eerste vijf boeken. Daarvan zegt de Heer dan tegen Joshua: dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dat woord, dat moet niet uit zijn mond wijken. Dus als je dat echt letterlijk zou nemen, dan betekent dat alles wat je zegt voortdurend, in het geval van Joshua, ergens terug te vinden was in die eerste vijf boeken van Mozes. Als je het heel letterlijk zou nemen. Je hebt het er voortdurend over. Je bent er zo vol van dat je er voortdurend over spreekt. Je overdenkt het dag en nacht. Ik weet niet of je dat dan slapend doet of dat je gewoon wakker blijft. Maar altijd denk je erover. Zodat je, dus het gevolg daarvan is, dat je er altijd over spreekt, altijd over denkt. Het gevolg daarvan is dat je overeenkomstig gaat handelen. En de vrucht daarvan is dat je dan je wegen voorspoedig maakt en verstandig handelt. Het is een hele sterke link met Psalm 1. Lezen we ook een paar versen uit. Over hoe blijven we in het woord. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Nou, check. Alles wat je doet zal lukken. Daar gaan we voor. Maar even daarvoor, hè. Dus dat woord wat er staat, die zijn wet van de Heer dag en nacht overdenkt. Dat is hetzelfde wat Jozef te horen kreeg. Die moest ook dag en nacht overdenken. Wat is dat dan, overdenken? Dus als je dat woord opzoekt, dan kom je uit bij een soort mompelend mediteren. En dan niet mediteren vanuit de Oosterse filosofieën van proberen nergens aan te denken en op te gaan in het niets of zoiets. Maar het christelijke mediteren is letterlijk tegenovergesteld daaraan. Jezelf vullen met de waarheid van God. En echt letterlijk een van de betekenissen van dat woord is dat je dat dus voortdurend tegen jezelf blijft zeggen. Voortdurend vers herhalen bijvoorbeeld. Voortdurend spreek je dat woord. alles wat ik heb wel eens zo'n training dat ik dan doorga dat ik echt moe ben en denk ik alles wat ik doe zal lukken. Alles wat ik doe zal lukken. Dan sta ik voor een hindernis en denk ik, oh, alles wat ik doe zal lukken. Dan spreek ik mezelf moed in. Ja, alles wat ik doe zal lukken. En dan ga ik ervoor. Maar een beetje in die trant. Dat je dus dat woord doorgaat en niet alleen maar leest. Maar als er een vers uitspringt, dat is altijd mijn gebed, Heer. Wat wilt u? Want ik zie dat als onderdeel van de relatie. Niet als een wet die is letterlijk uit mijn hoofd leren en dan weet ik het hoe ik... En nee, als een relatie. God spreekt tot mij door uw woord en soms springt daar een vers uit. En dat vers, dat pak ik er dan uit. Dat schrijf ik in mijn kleine boekje. Dan word ik 's ochtends wakker en dan zeg ik dit vers. En dan lees ik het hardop aan mezelf voor. En dan door de dag heen pak ik soms mijn boekje erbij. Zoals ik toen ik verliefd was op Eline en wij waren verliefd in de tijd dat er e-mails nog gebruikt werden om te communiceren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk met WhatsApp. Maar ik had toen een aantal van die e-mails van haar gekregen en die las ik dan over en over. En dan ging ik daarover nadenken. Nog lang geleden had je natuurlijk liefdesbrieven. En die kon je dan bewaren en dan las je die over en over. Of dan bekeek ik een foto van haar. En dan ging ik daar gewoon naar kijken, dan ging ik daar naar staren. Gewoon om vanuit dat idee. Maar ik vind mezelf dus nu af en toe zo met het woord. Met het woord van God. En dan kan ik er naar staren of dan word ik wakker zo. Dan denk ik, oh ja, dan ben ik ermee in slaap gevallen. Dan denk ik dat het woord, het is zo rijk. Het is de manier waarop God zichzelf aan ons bekend maakt. En dat is zo mooi en zo rijk. Dus, en dat mompelend mediteren, dat helpt dus om dat even in ICT-termen in je werkgeheugen te houden. Dat het niet ergens op je harde schijf staat. Een app die je ooit eens gedownload hebt, maar nooit gebruikt. Of die automatisch opstart en dan klik je hem weg en dan vervolgens doe je er niks meer mee. Maar nee, je gebruikt hem echt. Je doet daar wat mee. Je past dat toe. Het zit dan in het woord, hè, van app, applicatie, toepassing. Spreuken 4 gaan we ook nog even bij langs. Spreuken 4 vanaf vers 20. Daar staat, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Neig je oor tot wat ik zeg. Wie oren heeft om te horen, zei Jezus. Ja, ik denk, ja, je kijkt zo'n zaal, iedereen heeft oren. Nou, dat is logisch, iedereen heeft oren, dus je kunt het allemaal horen. Hè? Dus, maar Jezus bedoelde natuurlijk van, je kunt het horen of je kunt luisteren. Het binnen laten komen. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat het binnenkomen. Laat ze niet wijken van je ogen. Dus dan loop je zo, ga je naar je werk. En denk je, ja, ik moet Gods woord niet laten wijken van mijn ogen. Dat is een beetje gevaarlijk misschien. Je houdt het voortdurend voor ogen. Ik dacht aan zo'n 3D-brilletje. Hè? Je hebt wel zo'n 3D-film. Als je dat brilletje afzet, dan kijk je en het is een heel wazig gebeuren. Je ziet de dingen niet scherp. Je snapt het niet zoveel. Ja, als we zonder het woord van God naar het leven kijken, dan is dat misschien wel net alsof je zonder een 3D-bril naar zo'n film probeert te kijken. Dan snap je er helemaal niks van. Maar als je door de bril van het woord van God de dingen bekijkt die op je afkomen, dan helpt het je om te duiden. Dan is dat een manier ook om je hart te beschermen door het vol te laten lopen met het woord van God. We bekijken de dingen door het woord van God. Bescherm je hart. Wij gebruiken die tekst ook vaak als we met die tieners bezig zijn. En dan gaat het over media. Ik heb dan een spons. Ik had hem eigenlijk mee willen nemen. Maar ik heb hem gewoon thuis laten liggen. Ik ben hem gewoon vergeten. Maar ik had dus een spons in de vorm van een hartje geknipt. Die neem ik dan mee naar die tieners. En dan, wat is dat? Ja, een hartje. En dan leg ik dat op hun hoofd. En dan giet ik daar eerst koffie in. Dat vinden ze natuurlijk allemaal spannend. Oh, hij gaat echt koffie in gieten. Vervolgens schiet ik er water in. Stel ik de vraag, als ik erin knijp, wat komt er dan uit? Ja, koffie met water. Duh, dat heb je er net in gestopt. Ja, logisch. Maar je hart, moet je wel beschermen. Want als je alles maar zo binnen laat komen, dit vers leert ons dat je hart de bron is van het leven. De dingen die je gaat doen uiteindelijk, die komen voort uit wat je hebt toegestaan, dat het een plek krijgt in je hart. Dus het woord ja, het woord is als een onvergankelijk zaad. En het woord brengt leven, maar niet automatisch. Dus als wij ons hartje vol laten lopen met, nou ja, weet ik veel wat er allemaal vol te laten lopen is. De series die we op Netflix tegenkomen, de games die je kunt spelen, het nieuws. Het is niet per se allemaal verkeerd of zo hoor, maar als het grootste gedeelte wat ik merk, als het grootste gedeelte van mijn tijd opgaat aan nieuws, dan komt dat vanzelf uit mijn mond. Dan heb ik met mijn collega's gesprekken over wat ik gezien heb in het nieuws en wat we daarvan vinden en wat het toch allemaal wel niet zou betekenen en hoe spannend het wel niet allemaal is. Maar ik merk ook dat als ik mij vol heb laten lopen met het woord, dan heb ik daar gesprekken over met mijn collega's. Dan heb ik toevallig allemaal hele christelijke collega's die dat heel fijn vinden. Maar ik heb dus ook wel eens gesprekken met mijn buren. Die zijn niet zo christelijk. Nog niet zo christelijk. Ja, en dan merken ze dat dit voor mij een belangrijk ding is in mijn leven. Want dan heb ik het daarover. Dus we moeten ons hart bewaken. En de beste manier om het te bewaken is om het vol te laten lopen met het woord van God. Nou, het laatste is dan wat we net gelezen hebben in Johannes 15. Jezus die zegt daar, als je mijn geboden in acht neemt, dat is zorgvuldig letten op. Hè, waar ik dus net al zei, zoals ik de mailtjes en de foto's van Eline in acht nam en voor me hield om in die liefde te blijven, mijzelf daarmee te voeden. Als het ware die verliefdheid zo lang mogelijk in stand te houden en te beleven, zegt Jezus van doe dat nou met het woord en de geboden van God. Blijf daar nou in. Kampeer daar, zet je tent erop. Sterker nog, bouw er gewoon je huis op. Bouw er gewoon je huis op dat woord. Dat is toch zo'n liedje ook. Een dwaasman bouwde zijn huis op het zand en een wijsman bouwde zijn... Denk altijd van dat liedje is niet in Nederland gemaakt. Hè? Dan ben je blij als je een zandgrond hebt. Dan kan je zo je fundering opbouwen, want anders heb je veen en dan zakt je huis weg. Dus toen ik een bouwkundige opleiding kreeg, dacht ik met dat liedje, hè? Je moet toch juist op zand bouwen? Maar goed, ik begrijp wel dat een rots nog weer sterker is dan zand. Dus ik denk in het Midden-Oosten is het verstandig om op een rots te bouwen en niet op het zand. Maar hoe doen we dat nou, ons huis bouwen op een rots? Hoe doen we dat? Want we zingen dat liedje en we weten dat de ene, dan stort je huis in en bij die andere blijft je huis overeind. En dan, maar hoe doen we, ja, wat moesten we dan ook alweer doen? Wat moesten we dan ook alweer doen? Oh, maar dat is eigenlijk precies het antwoord. Wat moesten we ook alweer doen? Hè, want Jezus had tegen al die mensen dezelfde woorden gesproken. Ze hadden allemaal oren. Sommigen om te horen, sommigen om te luisteren. Het enige verschil was, verder deden ze ook hetzelfde, ze bouwden allebei een levenshuis. Het enige verschil was, de ene groep die deed wat Jezus gezegd had, en de andere groep die had het aangehoord. Die had er misschien wat over gevonden en wat over gepraat en wat over gediscussieerd. Misschien ook wel een studiegroepje over gehad of zo, dat weet ik niet. Maar als je het doet, dan bouw je je huis erop. Dat is hetzelfde als ik van Eline zou weten. Ja, ze houdt echt heel erg van tulpen. Maar ik neem steeds hyacinten mee. En dan zegt ze van ja, die stinkdingen zijn ook wel mooi. Maar dat zou ze trouwens niet zeggen hoor. Maar bij wijze van voorbeeld. Het is natuurlijk gek als je weet en je doet er dan vervolgens niks mee. Dat is natuurlijk gek. Dus vandaar dat Jezus dat zei. Doe het nou. Bouw je huis daarop. Nou, de zegeningen die zijn voorbijgekomen. Dus voorspoedig in al je wegen. verstandig handelen. Leven en genezing kwam voorbij. Blijvende vrucht, zegt Jezus. Het brengt blijvende vrucht als jullie dit doen. En het geeft vertrouwelijke omgang met God. Het is misschien wel een vorm van vertrouwelijke omgang met God. Dus de mens die zal niet leven van brood alleen. Toen Maria, de engel, bij haar kwam om te vertellen wat er zou gaan gebeuren, toen de aankondiging van de geboorte van Jezus, toen zei die engel: geen woord van God zal zonder kracht zijn. En Maria zei: laat met mij gebeuren overeenkomstig het woord van God. En ik denk dat dat het beste is wat we kunnen bidden. Laat met ons gebeuren overeenkomstig dat mooie, rijke, goede woord van God. Dat we het tot ons nemen, dat we erin blijven, het in ons opnemen en in geworteld zijn. Zorgen dat we niet uitdrogen. Voortdurend dat water van het woord eroverheen. En dan gaan we het leven en dan gaat het vrucht dragen. Amen.